Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy pottenkijker Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week toe? Wel, Vlaamse gemeenten zitten voor 99% bij de Amerikaan voor hun mails. Iets wat ze waarschijnlijk al wel wisten, maar Jan Guldentops heeft het even in kaart gebracht. De politie in Nederland, die speelt IVD'tje, moet er nog wel even een gepaste grondslag zoeken om wat te mogen doen. En ja, daar vindt de AP wat van. We kijken naar een classic in Tim's achtertuin, advocatendossiers op straat. En lo and behold, we hebben zowaar een evaluatie van trajectcontroles. Nou, dat nemen we natuurlijk ook eventjes mee. We hebben nog Proton die gegevens vrijgeeft van de privacy community die daar iets van vindt. AI bombardeert een school. De politie in Nederland gaat ook de goede oude schandpaal weer invoeren. De douane in België gebruikt hacking tools op telefoons. En nog meer. U begrijpt het, we hebben weer gewoon een lekkere classic van een aflevering. En over classic privacy onderwerpen gesproken, Tim, denk ik dat we even aftrappen met een vertrek bij de GBA. Namelijk Hielke Heijmans, de voorzitter van de Geschillenkamer. Het orgaan binnen de GBA dat... Ja, de klachten behandeld, de dossiers behandeld, daar uitspraken doet over eventuele sancties of handhaving, die vertrekt. En ja, hoe zal ik het zeggen? Interessant, die laat nogal even eens na, denk ik.
Ja, dat was een beetje een shock, hè, want een week daarvoor, voor de aankondiging van zijn vertrek, waren we nog aanwezig op de DPO-dag van de GBA, waar Hielke natuurlijk ook nog aanwezig was, waar we nog allemaal leuk aan het netwerken waren. Dus dat was wel even een shock van, oké, die vertrekt. Jammer om te zien. Ik ben een beetje benieuwd. Ik hou mijn hart een klein beetje vast om te kijken welke magistraat hier dan die rol nu gaat moeten vervullen, natuurlijk. Want die deed dat wel goed, in mijn ogen.
Ja. En het moet inderdaad een magistraat zijn. Dus dat betekent iemand die al als rechter ergens is geweest. En dan ben ik benieuwd hoeveel rechters gaan kunnen vinden met voldoende GDPR-ervaring. Dus interessante tijden, zullen we maar zeggen. We hebben nog een paar andere, wat kleinere updates die we meenemen. Tim, je had er eentje genoteerd. We hebben natuurlijk een tijdje terug al eens aandacht gehad voor de medewerker van ASML, die bedrijfsgeheimen kopieerde. Ligt ook allemaal redelijk gevoelig. Geheimen, ASML, een Chinese ex-medewerker was het kennelijk ook, of van origine Chinees of echt Chinees, dat laat ik even in het midden. Maar goed, een context waar je toch aanvoelt als extra gevoelig. En ja, als je dan in deze tijden, Tim, dat soort geheime gegevens kopieert, welke straf krijg je dan?
Ja, een dikke taakstraf van 60 uur voor het kopiëren van bedrijfsgeheimen. Dus dat is...
Zo leer je het wel af.
Precies, hè. Dat is het afschrikwekkend effect dat we willen voor een van de, laten we toch wel zeggen, belangrijkste en kritieke spelers in de Nederlandse industrie. ASML is niet zomaar een bedrijf. Hè. Over bedrijfsgeheimen kunnen we zoveel zeggen als we willen, maar het is, ik zal zeggen, het technologiebedrijf van Nederland en eigenlijk zelfs misschien van Europa. Of toch een van de grote spelers. En dat is, we zitten daar een klein beetje in een scenario waarin je de parallellen, de vergelijking kan maken met wat we vaak zien bij datalekken, waar dat er gewoon heel doodleuk wordt gezegd, er is geen bewijs dat de data die gestolen is ook effectief misbruikt wordt of verder in verkeerde handen is terecht gekomen. Want dat is natuurlijk heel moeilijk om dat te bewijzen. Gelijkaardig scenario hier. Die man die heeft naar eigen zeggen die data eigenlijk uit de beveiligde omgeving ASML gehaald. Omdat die ging vertrekken, omdat die overging gaan naar een andere speler, naar een andere sector, en dat die technische data wou gebruiken om daar dan ook lessen uit te trekken en dat verder toe te passen in zijn professionele carrière. Dat kan natuurlijk ook niet, maar dat is natuurlijk wel een andere context dan het stelen van bedrijfsgeheimen om die door te verkopen aan nation state actors, als dat effectief is wat er is gebeurd.
Ik moet zeggen, ik had wel het artikel zo gelezen dat hij naar een andere cluster ging overstappen. En dat las ik als iets binnen ASML. En dat hij daarom gewoon een beetje aan het grasduinen was in de bestanden van die cluster. Dat is wat men hier ook zegt van de officier van justitie zegt ook. Hij heeft ze nooit geopenbaard. En we hebben geen bewijs van het tegendeel. Natuurlijk, misschien belangrijk in de context van in een datalek gaan aantonen. Er is geen misbruik van gemaakt. Ja, dan wil je bewijs, want anders moet je zo'n hoog risico moet je gaan melden. Daar snap ik dat men bewijs wilt. Ja, maar hoe weet je dan dat er niks mee gebeurd is? Hier is natuurlijk iets omgekeerd, strafrecht. Dan zul je moeten bewijzen dat iemand dat gedaan heeft. Heb je dat bewijs niet, ja, dan kun je dus niet hem laten veroordelen voor het lekken van bedrijfskritische geheimen aan een andere mogendheid. Dus dan is het gewoon even grasduinen. Foei, had ik niet moeten doen. Taakstraf van 80 uur. Ik haal wel uit de reactie van de officier van justitie dat hij zelf niet meteen gelooft dat het alleen maar grasduinen was voor de overstap naar andere cluster.
Nee, die waren daar vrij laconiek ook over inderdaad. Met een quote uit de rechtszaak zelf, waarin de officier van justitie op een bepaald moment reageert op dat idee dat die gegevens nooit geopenbaard zijn, dat die eigenlijk voor een redelijk goed bedoeld doel nog verwerkt werden. En dan dat de officier van justitie daarop reageerde met ja, daar moeten we dan maar op vertrouwen, we gaan het nooit weten. Geeft ook denk ik wel aan dat daar redelijk enige argwaan over was. En ik denk dat die argwaan ook terecht is. Ik denk dat dat ook ergens logisch is in de context waarin we spreken. En het is goed dat je mij corrigeert, want ik spreek over een ander bedrijf, maar waarschijnlijk zal het waarschijnlijk wel een ander sub-element of een cluster van ASML zelf zijn geweest waar die man naartoe ging, wat dan ook ergens nog, ja, laten we zeggen, verzachtend kan werken.
Ja, inderdaad. Dan nog een updateje, want wij hadden vorige week ook meegenomen dat men publiceerde de zaak Lisa, de moord, heel veel politiemensen die dan het dossier hadden geraadpleegd en nu komt er een soort van rechtzetting, ook op de website van de politie zelf, waarin men zegt, ja, de minister had niet over het dossier moeten spreken, want dat insinueert bepaalde toegangen tot politiesystemen waar normaal gezien mensen helemaal niet in kunnen. Nee, het ging over algemenere politiesystemen. Het zou gaan om de incidenten-app waar politiemedewerkers in keken en waar dan meldingen van de meldkamer instaan en de korpsleiding zelf heeft het woord dossier nooit gebruikt. Ik dacht eigenlijk dat wij die nuance wel hadden meegegeven, dat het zeker niet ging om het inhoudelijke dossier. Nou goed, letterlijk de incidenten-app. Het is een gevalletje waar ik zou zeggen, politieleiding, ik zou daar niet te veel inzoomen op, ja, maar het was maar de incidenten-app. Ik zou vooral even de L pakken en accepteren. Er is raadpleging geweest op plekken waar het niet had gemogen en daar verder niet veel gaan wrijven in die vlek eigenlijk.
Ja, nee, we hebben inderdaad die nuance ook meegegeven. Een beetje de advocaat van de duivel gespeeld vorige week. Dus dat is eigenlijk ergens fijn om te zien dat dat ook bevestigd wordt nu. Want het is een mooi voorbeeld van miscommunicatie. Hè? Want er wordt, en misschien ook misverstanden die ontstaan, omdat men niet altijd goed begrijpt welke politiesystemen waar men het nu eigenlijk over heeft. Want er zijn er verschillende. En sommige werken met strenge autorisaties en authenticaties waar je alleen maar binnen kan als je echt nood hebt aan die gegevens. Andere werken eigenlijk met een soort retroactieve, we gaan achteraf kijken wie dat er in de systemen heeft gezeten. Omdat de informatie die naar buiten komt relevant kan zijn voor elke politieagent in Nederland. En dat is in het geval van de meldkamer, van de digitale meldapp, wel zo het geval. Als er een incident zich voordoet in een bepaalde regio, iemand is op de vlucht, dan kan het nuttig zijn dat mensen in de regio's daar rond ook de signalementen, de nummerplaten, de mensen die verdacht worden van een misdrijf, te zien krijgen. Dus dat is ook operationeel ergens logisch. En daar is het hier fout gelopen. De minister van Wil, die sprak op een bepaald moment over een dossier, maar natuurlijk een dossier binnen de politiecontext is eigenlijk het effectieve strafrechtelijke dossier dat men aan het opbouwen is tegen een verdachte. En dat is iets wat wel achter verschillende poortjes en muren staat en niet zomaar inzichtelijk mag zijn voor de meeste politieagenten. Alleen de mensen die daar rechtstreeks mee in aanraking komen. En dan is natuurlijk het verhaal dat dan gebracht wordt, 1700 politieagenten die inzage krijgen in een dossier over de vermoorde Lisa, is een zeer spraakmakende titel die eigenlijk een foute weerspiegeling geeft van de realiteit. Want hier gaat het meer over de politie die inzage kreeg en ging kijken naar de meldapp, waar een set van signalementen worden verstuurd, waar het wel degelijk ergens te verantwoorden kan zijn dat de politieagenten ook in die grote getallen dat te zien krijgen en daarom ook meer aandachtig kunnen zijn voor bepaalde signalen.
Oké. Want, we zullen kijken of daar misschien een reactie op krijgen, want ik had het tot nu toe wel zo gezien van het is niet het echte dossier, maar het is nog steeds aan gegevens waar die mensen niet naar hadden moeten kijken. En dan zie je misschien dan niet helemaal duidelijk, is het iets waar misschien men wel degelijk gewoon toegang toe had mogen hebben. Dus, kom ik terug op mijn eerdere melding van ze moeten het verlies even pakken en er voor de rest niet te veel in wrijven. Ja, als de nuance is van dit was op een portaal waar men gewoon toegang mag hebben. Oké, dat had ik zo niet meegekregen.
Dat is volgens de politiebond wel wat er gebeurde. Het ging over de meld. In eerste instantie spreekt men over de digitale meldapp, de incidentenapp. En die is wel opgezet met het idee dat politieagenten eigenlijk over het hele land in principe ook informatie kunnen opvangen en kunnen bekijken van signalementen.
Oké, goed. Nog één dingetje wat ik mee wilde nemen. Ja, voor de mensen die in het Vlaamse security privacy landschap actief zijn, die gaan de naam Jan Guldeltops al gehoord hebben. Iemand die ook lid is van de VTC, die al heel lang meedraait. Die ook op alle events komt regelmatig spreken, dus best wel een bekende naam. En die heeft gedaan wat ik eigenlijk alles ergens voorbij had zien komen, wat men in Nederland had gedaan en wat heel nuttig was om het ook eens op Vlaams niveau te doen. En die heeft aan de hand van wat online tools, je kunt dat relatief makkelijk vaststellen, als je de URL, de domeinnaam van in dit geval een gemeente hebt, ja, welke mail zit daarachter? Die heeft daar waarschijnlijk, ik moet toegeven dat ik niet letterlijk heb gekeken welk tooltje, maar waarschijnlijk een NX lookup waar je mail records die gepubliceerd worden over het internet kunt raadplegen. Heeft daar de wellicht al verwachte statistieken kunnen raadplegen. Ik zou ze gewoon meteen eventjes meegeven. Van de 285 gemeenten, 279 daarvan zitten op Microsoft met hun mail suite. 5 daarvan, for what it's worth, zitten op Google. En we hebben slechts 1 Gallisch dorpje wat zich nog staande houdt tussen alle Microsoft en Amerikaans geweld, namelijk Veurne. Veurne zit bij Nomeo in Gent. Dan hebben we het over meer dan 99% van de Vlaamse gemeente zit gewoon met handen en voeten gebonden voor een mail aan de Amerikaanse partij. Het verbaast me helemaal niks. Ik had echt zulke cijfers wel verwacht. Bij deze even shout-out naar gemeente Veurne. Goed bezig. En ja, voor de rest. Ik moet misschien trouwens nog even bijzeggen dat in Wallonië minder erg is. Daar heeft men vastgesteld dat er nog iets meer onafhankelijkheid is. Ook al is voor de duidelijkheid nog steeds wel gewoon de overgrote meerderheid. Die zit daar ook aan het Amerikaans infuus wat betreft hun mailverkeer. Federaal ook wel. Je hebt daar nog wel een paar aanbieders zoals Belnet, Smalls, Combel, die in het kader van hosting nog wel voor wat diversiteit zorgen. Daar is het niet allemaal, maar dan hebben we het over website hosting. Laten we wel zijn, dan wil daarop niet zeggen dat hun bestanden drives en Teams calls via iets anders lopen dan Microsoft. Ik zeg al, Teams calls eigenlijk natuurlijk online vergaderingen. En dat is dan via Teams.
Zie, zo hard zit het ingebakken in onze cultuur al. Dat is eigenlijk erg, inderdaad.
Erg, hè. Ja. Ik heb het ook gewoon al geaccepteerd dat ik het merendeel van de online vergadering... Ik bedoel, alleen vandaag al, even denken, 1, 2, 3, 4 meetings via Teams gehad. Dus ja, dat is wat het is.
Schering en inslag. Niet
waar ik iets in te kiezen heb, uiteraard. Als ik iets vanuit Das Privé of zo doe, dan wordt er netjes een... K-Meet heb gestuurd. En dus om het cijfer voor de België en voor de Waalse gemeente toch ook eventjes mee te geven, dan gaan we dus van meer dan 99% in Vlaamse context naar 71% op Waals niveau. Daar mogen we dan toch rust eventjes meegeven dat ze dat toch een stukje beter aanpakken dan hier in Vlaanderen. Ja, goed. Wat valt er nog over te zeggen? Het is gewoon een bevestiging en gemeente.
Ja.
Ga gewoon eens... Probeer het eens. Kijk het eens aan. Kijk eens wat er gebeurt. Vooral misschien dat nog even meegeven, omdat de prijzen voor die abonnementen in de afgelopen jaren met 30% omhoog zijn gegaan. En dat alle gemeentes er tegenaan lopen dat ze moeten besparen. En we hebben het dan ondertussen, als jij een paar honderden medewerkers hebt, dat gaat niet over een paar honderd of zelfs maar een paar duizend euro. Dat zijn tienduizenden euro's minstens die bespaard kunnen worden. En als we daar eventjes Vlaamse overheid en de grote steden bij pakken, denk ik dat ik echt niet overdrijf als ik zeg dat zijn miljoenen die bespaard kunnen worden. En ja, die, als ik hem toch mag kiezen, zou ik die liever naar iets Vlaams zien gaan, iets Europees van mijn part, dan naar iets Amerikaans.
Ja, ga daarin. Ik bedoel, en het gebeurt, hè. Ik wil zeker de gemeenten ook al eens uitnodigen om gewoon je oor al eens te luisteren te leggen bij Duitse gemeentelijke administraties, een Duitse... Ik weet niet of het provincies zijn, of dat het juiste woord is, maar ook de regio's
deelstaat.
Die een administratie hebben, deelstaten, dankjewel. Er zijn een aantal die effectief nu al met projecten bezig zijn om weg te gaan van Big Tech en over te stappen naar open source alternatieven, naar Linux, naar Nextcloud en dergelijke. Dus ja, die shift is er daar. En ik hoop, dat is een goed punt, dat misschien die budgetaire reden, het wordt altijd maar duurder, wel eens doorslaggevend kan gaan zijn om op lange termijn een project op te zetten om bij een aantal gemeentes toch te gaan kijken naar een goedkoper en hopelijk dan ook soevereiner alternatief.
Men zou dat heel gepast, als men ook die anderen contacteert, een coalition of the willing kunnen noemen.
Ach, mooi
dan
woord.
Die normaal in andere contexten tegenkomt. Goed, wat breder verhaal. En ik Ik had hem eigenlijk nog niet eerder voorbij zien komen, maar ik vond hem behoorlijk interessant. Een brief van de AP die ik gepubliceerd zag worden. Wet voor inlichtingenteam politie schiet tekort. En dat gaat over het team openbare orde inlichtingen, TOI. En TOI is een onderdeel van de politie dat heimelijke informatie vergaart over burgers met het oog op handhaving van de openbare orde. Betekent in hun geval dat zij openbare bronnen kunnen raadplegen, maar dus ook informanten mogen inzetten. En zij mogen dus uit de omgeving van de betrokkenen mogen zij informatie inwinnen. Dingen die, als ik zo de informatie die ik op de website van de politie kon vinden en de brief van de AP, waar een niet-publiek gedeelte bij zit, waar detailbevaststellingen in zitten die wij niet mogen zien, maar ook zelfs de algemene publieke vaststellingen, waar toch uit naar voren komt dat team voor mensen die, ja, je moet dat zien, hè, openbare orde. Het is ook iets wat onder het toezicht van een burgemeester gebeurt. Dus niet door op een hoger niveau. Hooliganisme, echt nadrukkelijk verstoren van de openbare orde. Maar dus dingen die wel, ja, ingrijpend genoeg zijn dan men daar een team van de politie op wilt zetten. Maar ik kreeg wel het beeld, als ik het las, dat het echt wel gaat om zeer op detailniveau informatie over waar iemand heen gaat, waar die mee bezig is, waar die over praat. Echt wel zeer nadrukkelijk. De AP geeft ook aan dat het in veel gevallen ook om artikel 9 gegevens gaat. Dus dat zal ongetwijfeld ook wel iets zijn. Als ik dan denk aan openbare orde, gaan we misschien ook kijken naar een vorm van extremisme. Of dat nu religieus is of qua politieke opvatting. Hè. We kunnen ons daar denk ik heel makkelijk voorstellingen bij maken. Het hoofdprobleem van de AP is van ja, dit vindt plaats onder een wettelijke grondslag die volgens de AP niet voldoende is. De befaamde artikel 3 uit de politiewet, waar ik op allerlei plekken al eens eerder heb meegekregen dat dat iets is waar men zich heel graag op beroept om van alles onder te stoppen. Artikel 3 is: de politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Dat is redelijk generiek omschreven. Daar staat vooral niet in: u mag een team opstellen dat op allerlei manieren, inclusief informanten, gegevens gaat verzamelen van burgers. Ook als die nog geen strafbare feiten hebben gepleegd. Want dat is iets wat hier natuurlijk ook wel belangrijk in is. Dit mag ook op het moment dat je een vermoeden hebt, zoals ik het voorbij zag komen. De AP die, is een brief redelijk duidelijk. Ik ga gewoon een aantal quotes meenemen en ik ga direct even uitsmijten met wat ik toch wel een buitengewoon zalige quote vond, waar een heel fundamenteel principe wordt aangehaald. Maar men geeft dus aan, de AP benadrukt dat de huidige maatregelen die door de politie in samenwerking met de regio burgemeesters zijn genomen, waar ze al iets wilden doen om te zorgen dat er toch wel voldoende toezicht is, zoals het oprichten van adviescommissies, niet kunnen waarborgen dat de burgemeester wel op betekenisvolle wijze invulling geeft aan zijn gezag over het TOI. En wat men concludeert eerder in die brieven al van ja, officieel, dat is een belangrijk verschil met deze teams die binnen de regionale politiediensten zijn ingevuld. Dat valt dus onder het gezag van de politie, maar de AP heeft vastgesteld dat dat gezag in de praktijk niet ingevuld wordt. En dus dat men daar veel te weinig toezicht op heeft. Zoals men dan verder aangeeft, het ontbreken van deze betekenisvolle invulling van het gezag leidt er vervolgens ook toe dat de democratische controle door de gemeenteraad onvoldoende tot uitdrukking kan komen. Dat zijn best wel behoorlijk sterke uitspraken. En ik ga even afsluiten met een quote die wat meer onder in de brief stond, die in bredere zin alles waar we mee bezig zijn, Tim, heel mooi samenvat. Een rechtvaardige en leefbare samenleving wordt gevormd door de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden van individuen, waaronder het recht op bescherming van de persoonsgegevens. Het is de taak van de wetgever om een wettelijk kader tot stand te brengen dat het mogelijk maakt de verschillende belangen en rechten die moeten worden beschermd met elkaar te verzoenen. Bovendien moet steeds kritisch worden beoordeeld of de inbreuken die de overheid meent te moeten maken op de grondrechten van mensen ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn en in redelijke verhouding staan tot het doel. Nou ja, mooi gezegd, AP. Een hele mooie quote en zeer duidelijk, denk ik.
Ik pink oprecht een traan weg voor die quote. Dat omvat het wel. Hè. Dat is wel een redelijk allesomvattend... Hoe zal ik het zeggen? Een redelijk allesomvattende beschrijving van wat hier ook mis mee is. Zoals je ook al zei, het is dat artikel 3, dat is ontzettend breed. En dus daar is zeer veel, ik zou zelfs zeggen, te veel ruimte voor interpretatie om eigenlijk tot een juiste afweging te kunnen komen of het al dan niet noodzakelijk is dat daar een inbreuk is op die grondrechten en op dat recht op de bescherming van persoonsgegevens. Je kunt daar van alles onder gaan steken, maar die belangenafweging die is op dat niveau bij het maken van die wetgeving helemaal niet gemaakt. En je zou zelfs kunnen stellen dat die wetgeving daar even goed niet voor bedoeld is. Ik heb er eigenlijk sympathie mee natuurlijk, hè, met organisaties die verder willen, die iets willen gaan doen met data, want die data is natuurlijk interessant, dat die dan gebonden zijn aan het ontbreken van wetgeving. En dat kan lang duren voordat die wetgeving er is. Dat kan ook soms tot frustraties leiden, maar dat mag geen argument zijn om dan maar gewoon wat te gaan freewheelen. Wat wel feitelijk is wat hier gebeurt. Hè. Je hebt een soort algemene kader dat u een heel algemene set van taken geeft waar je zelf nog een gigantische hoeveelheid invulling in moet voorzien als orgaan dat dan zo'n diepgaande analyses gaat uitvoeren over mensen hun privéleven. En die balansafweging, die wordt dan uiteindelijk, waar komt die dan te liggen? Op het niveau van de gemeente. En dat kan niet, natuurlijk. Dat is iets wat te veel ruimte geeft voor zeer invasieve situaties in mijn ogen.
Nou ja, kijk, men geeft ook al aan, van ten eerste is dus dat wettelijk kader niet breed genoeg. Het wettelijk kader artikel 3 dekt de lading gewoon niet. En als men dan vervolgens constateert, ja, degene die dan wel dat toezicht zou moeten houden, de burgemeester, onder wie dat valt, die is ook nog eens degene die, voor zover wij de AP hebben kunnen vaststellen, die controle niet uitoefent. Ja, dan heb je dus eigenlijk een soort carte blanche die gegeven is. En we hebben ook in het verleden, we zien dat. En ik moet altijd wel zeggen dat zijn toch vooral dingen die we vanuit de Nederlandse hoek terug zien komen. Ik heb dat soort dingen niet. Hè. De NCTV moet ik meteen even aan denken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Die ook zich allerlei extra bevoegdheden toe-eigende om inlichtingen te gaan verschaffen. Die eigenlijk ook een beetje AIVD'tje wilde spelen. Dat ook niet goed geregeld was. Nu zien we dat dan terugkomen op lokaal niveau door de politieteams. Je zou eigenlijk kunnen zeggen een beetje een bredere trend. Waarbij, wat jij ook al zegt, hè, Tim. Of dit is iets waar men aantoonbaar kan maken dat noodzakelijk is. En dan moeten we gewoon zorgen dat er een goed wettelijk kader voor is. Of dat wettelijk kader komt er niet. En dan is dat met de reden namelijk. Omdat men niet genoeg kan onderbouwen dat het echt noodzakelijk is. En als ik dan zie wat men ook in de omschrijving meegeeft van het inwinnen van inlichtingen. Die een min of meer compleet beeld geven van bepaalde aspecten van het privéleven van mensen. Ja, dan dat is niet zomaar eventjes de social media post doorzoeken. Hè. Dat gaat aanzienlijk verder. Dus ik zou zeggen, Tim, hè, pak even een zakdoekje om je tranen weg te vegen. En dan gaan we door naar het volgende, wat meer een absolute classic is. En als ik me niet vergis, Tim, ik weet niet of jij er iets van voorbij had zien komen, dat je kunt inschatten hoe dicht het bij huis was, maar het was heel dicht bij jou in de buurt normaal gezien, hè?
Ja, het was letterlijk 2 straten verder. Dus het kan zelfs goed zijn dat op weg naar het zwembad dat ik er af en toe eens voorbij ben gewandeld. In de mooie gemeente Sint-Joost-de-Node in Brussel, daar heeft zich een klein akkefietje voor gedaan. Nu, Brussel heeft over het algemeen een probleem met afvalophaling. Soms kan dat wel eens gebeuren. Brussel heeft daarvoor ook een reputatie. En ik moet toegeven, als halve Brusselaar mag ik dat wel zeggen, dat een reputatie is die helaas terecht is. Soms wordt het afval niet altijd opgehaald en sommige mensen gaan niet zo goed om met wanneer je afval op straat moet zetten, inclusief papier en karton. Nu, er is dus natuurlijk nog een verschil met dat gewoon die regels niet respecteren en als advocaat je hele cliëntendossier gewoon op straat leggen, in de hoop dat dan ook weer eens wordt opgehaald, want dat is sluikstorten met een zeer gevoelig kantje uiteraard. En dat is exact wat hier gebeurd is, een paar straten verder van bij mij. En heeft een advocaat, om welke reden dan ook, besloten om integraal alle papieren, dossiers, mappen, bakken vol op straat te leggen. Voor de afvalophaling. Niet op de juiste datum, maar dat zijn we ondertussen wel gewoon in Brussel. En dan nog, als advocaat, natuurlijk al die gevoelige dossiers, die natuurlijk ook onder een zeer streng cliënt-advocaten confidentialiteitsrelatie vallen, gewoon integraal op staat leggen, waarin dat iedereen het maar gewoon kan bekijken, kan meenemen en in kan gaan grasduinen. Ja, dat is waanzinnig. En ik hoop dat dat een staartje krijgt voor die advocaat. Nu, mijn vrouw is ook advocaat en het is via haar dat ik dat ook te weten ben gekomen. Ah. En ze gaf ook wel mee van de balie lag daar wel echt niet mee. Ze gaan dat ook kunnen traceren welke advocaat dat in feite was. En dit is een zeer flagrante schending van dat beroepsgeheim, die confidentialiteitsprincipes die voor advocaten elementair en heilig zijn. Dus de kans is vrij groot dat dat ook tot een opschorting leidt van die advocaat.
Ja. Kijk, het enige wat ik me kan aan bedenken, hoe kan zoiets tot stand komen? Je bent advocaat, het beroepsgeheim van de advocaat was toch iets wat overal wel heel erg bekend is. De confidentialiteit van de communicatie tussen cliënt en de advocaat, dat is toch, er is bijna geen film waar dat niet wel een keer voorbij komt. Dus ik zat mij te bedenken, misschien dat hier nog iets meer aan de hand is. Misschien is het een advocaat die overleden is, die nog wiens huis overgegaan is naar de kinderen, die dat gewoon willen verkopen, leegmaken, en dat die dat op straat hebben gegooid. Ik kan me bijna niet denken dat een advocaat daar echt niet beter over na zou denken dan zeggen, ze komen hier morgen overmorgen, wat zal het zijn, komen ze papier ophalen, ik zal eens wat dingen buiten zetten. Ook als je het fotootje ziet, en in de show notes hebben we uiteraard een linkje. Het is ook niet van, ik heb even een kastje opgeruimd. Of nee, het is echt, wat zal ik zeggen? Hè? Je moet je voorstellen, zo'n mapje met wat papier. Zo een stuk of 20, 30 op elkaar. En dan zo een stuk of 10, 15 van die rijen. Ook nog eens 2, 3 dik. Dit lijkt echt een opscholing van een heel kantoor. Zowat. Dus ik ben heel benieuwd of we er nog achter komen wat er precies hier aan de hand is. Want inderdaad, mocht dit effectief gewoon een nog werkende advocaat zijn die op die manier dacht de boel even op te ruimen, dan kan dat wel een flinke gevolgen hebben, lijkt me.
Ja, ik zit redelijk dicht aan de bron, gelukkig. Dus in de wandelgangen, dan worden er wel af en toe eens dingen opgepikt. Dus ik ga ook wel eens vragen om de oren gespitst te houden. Want dit zou natuurlijk wel interessant zijn om te weten van, over wat gaat het hier? Want het is... Mm-hmm. De foto, het artikel staan ook een aantal foto's van de dossiers in kwestie. En inderdaad, zoals je beschrijft, het is een hele hoop. Hè. Het is echt een straathoek die volledig volgestouwd staat met bakken en met dossiers en mappen. Dus het is niet gewoon 1 of 2 dossiers die in de vuilbak beland zijn.
Goed, we nemen iets nu mee, iets waar we het al heel lang over hebben, evaluatie van camera's. En er is een stad die daarmee het nieuws heeft gehaald, die hebben wat evaluatie aan. Het is de stad Zuid-Leeuw. En ik moet toegeven, Tim, met soms wat oog voor de kleine details, heb ik hier iets uitgezocht. En ik was even benieuwd, weet jij wanneer we eigenlijk een gemeente een stad noemen en wanneer niet? Want dan kan je zeggen, de stad Zuid-Leeuw, daar wonen maar 8000 mensen. En puur het feit dat dat stad werd genoemd, dacht ik van, dat moet ik even uitzoeken.
Ik moet toegeven, Bart, dat is een vraag die ik niet had verwacht en waar je mij ook helemaal mee overvalt. Ik heb geen flauw idee wat het verschil is. Maar ik ben wel heel benieuwd.
Nou ja, ik dacht altijd dat dat te maken had met een grens die je overging voor het aantal inwoners. En vanaf boven de 20.000 werd je dan een stad. En dus opnieuw, ik denk Zuid-Leeuw, daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Even opzoeken, 8000 inwoners, nee, ook niet. Ze noemen het echt specifieke stad. Dus wat blijkt nu de reden te zijn om wel of niet een stad te zijn, Tim? Of toch in ieder geval van oudsher? Dat was een titel die je toebedeeld kreeg. Je werd op een gegeven moment, als je een bepaald belang had, economisch, van de landsheer die op dat moment de controle had, bijvoorbeeld de hertog van Brabant, kreeg jij de titel stad toebedeeld. En dat betekende dat jij een eigen markt mocht organiseren, dat jij bepaalde belastingen mocht hebben, tolgeld. Dus dat had vooral in die zin een bepaalde functie. En is dus iets wat in 1106 werd dat toebedeeld aan de stad Zuid-Leeuw, die toen op een heel ander niveau van belangrijkheid zaten. Een van de weinigen, samen met 7 anderen, die toen als een hele belangrijke in textiel, lakenproductie werden gezien. Bij de onafhankelijkheid van België in 1830 werd dat weer afgenomen, waren ze geen stad meer. Maar in 1985 heeft Zuid-Leeuw die status weer teruggekregen. En daarom spreken we dit artikel over de stad Zuid-Leeuw. Alsjeblieft.
Begrijp ik daar goed uit, dat je dus wel effectief de status van een stad kunt wegnemen? Dat is iets wat je kunt dat geven, maar ook wegnemen terug?
Ja, kennelijk. En er zijn zeker bij de onafhankelijkheid van België destijds een heel aantal van die steden die status toen kwijt zijn geraakt. Geschiedenis met Das Privé.
Ja, ik heb een heel stoute gedachte. Het zou gewoon super grappig zijn als we zo eens voor een week de status stad wegnemen van Antwerpen. gewoon om te zien wat er gebeurt.
Het dorp. Ja, nou ja, waarom
het dorp
niet?
dat is gewoon een gedachte die even in mij opkwam.
Ja, back to business. Want waarom pak ik Zuid-Leeuw nu bij? Ja, die hebben hun trajectcontroles is geëvalueerd. En de details over hoe ze het precies gedaan hebben en hoe grondig dat is, staat er dan ook weer niet bij. Maar feit is wel dat ze op een aantal plekken, ondanks de naam stad, Zuid-Leeuw heeft niet zo heel veel trajectcontroles. Ze hebben er een 6-tal op een aantal plekken. Wat zij gemerkt hebben, en dan ja, opnieuw, dat is vooral het punt dat ik hier ook wil gaan maken als kleine spoiler. Als je het zo kunt onderbouwen, dan kan daar onmogelijk een discussie over zijn dat die hun nut hebben. Men geeft ook heel duidelijk aan van, ja, kijk, bij ons was dat nooit een kwestie van een verdienmodel. Wij hebben gewoon op een gegeven moment bepaalde verkeersongevallen geconstateerd. En we hebben ook vastgesteld, en ze noemen ze bij naam, straten waar regelmatig brokken waren. De Ossewegstraat, de Runkelenstraat en de Sint-Ruidense Steenweg. Daar heeft men dus sinds die controles bijna geen ongevallen meer gezien. En dan zou je kunnen zeggen van ja, maar goed, wie zegt dat daar een 1-op-1 relatie is? Maar een opvallend bewijs voor die effectiviteit bleek dan toen in de Leenhaagstraat door werken die controles buiten werking werden gesteld of bij verplaatst werden. En toen stelden ze vast dat de ongevallen weer terugkwamen. En daarna hebben ze die camera's weer teruggeplaatst en de ongevallen stopten weer. Ja, dan gaat geen privacyactivist daar echt een probleem mee hebben. Als je het op deze 1-op-1 manier kunt aantonen. En ik wil daarom niet per se zeggen dat ze overal met rijcontroles AB-testing moeten gaan doen. Maar op zijn minst eventjes de huidige statistieken met de statistieken van vroeger vergelijken. Om iets te onderbouwen. Lijkt me heel nuttig. We moeten niet gaan zeggen, ja, de privacygoeroes hebben gezegd dat we effectiviteit moeten testen. Dus we halen ze weg. Oh ja, er zijn weer 10 mensen gestorven. Nu mogen ze weer terug. Zover wil ik niet gaan, maar de cijfers die ze hier meegeven, die zijn toch wel heel duidelijk. En dan snap ik dat Stad Zuid-Leeuw zegt, wij hebben de effectiviteit van onze trajectcontroles. Voor de duidelijkheid, trajectcontroles, niet alle camera's, hebben we getoetst. En ja, daar kan ik weinig tegen inbrengen.
Dat is exact waar wij ook altijd om vragen, bijna om smeken als het gaat over camera's op de openbare weg. Om welke reden dan ook is kan je gewoon even als overheid aantonen naar burgers toe en zeker naar mensen die daar bezorgdheden over hebben, waarom dat proportioneel is. En de frustratie zit hem niet per se in dat die camera geplaatst wordt, de frustratie zit hem simpelweg vaak in dat daar geen antwoord op komt. Dus heel mooi gedaan. Om hier ook duidelijk aan te geven en transparant over te zijn en te durven zeggen van ja kijk, we hebben die gezet, die hebben een duidelijk nut en die hebben ook een positief effect voor de maatschappij, want we hebben veel minder brokken, veel minder ongevallen. Dat is niks tegen in te brengen op dat moment, dus dat is fair game. Maar dat gebeurt
maar
niet.
Maar goed, veel te weinig. Opnieuw, dat zijn natuurlijk de trajectcontroles. Hè. We hebben het dan nog niet gehad over de camera's die overal in het straatbeeld staan. Maar opnieuw, dit is een heel mooi voorbeeldje en daarom wilde ik hem zeker eens meenemen. Goed, wat hebben we nog? En dit is iets wat we vaker voorbij zien komen. Je hebt dan een bepaalde tool die populair is in de privacy community. En vaak gaat het dan over mail. En Proton is er natuurlijk een van de grote voorbeelden voor. En het artikeltje wat ik ook in 404 Media voorbij had zien komen. En ik ben even benieuwd, Tim, voor ik die verkeerd weergeef. Maar wat je dan vaak ziet is dat men op een beetje een heigerige toon van ja, kijk, hier zelfs deze privacy tool geeft gewoon de informatie van mensen weg. Is dat ook de toon hoe men daar in 404 Media over praat?
Half. Genuanceerder wel, maar...
Oké.
Dus het is niet zo dat ze dus een Reddit heiger, dat het heigerige zit hem vooral op Reddit. Elke keer als zo'n voorval zich voordoet, dan in Reddit en dan in de comment secties van tweakers bijvoorbeeld, zie je dat dan ook wel passeren. Er zijn een aantal mensen die niet gediend zijn met het feit, met het idee dat een bedrijf dat ook nog altijd onderhavig is aan wetgeving, moet voldoen aan die wetgeving en dus ook in bepaalde instanties verplicht kan worden om gegevens mee te geven. En om daar even ook de context bij te schetsen, Proton is een end-to-end encrypted e-mail provider, is ondertussen veel meer dan dat, eigenlijk is bijna een halve office oplossing geworden. En het voordeel, de value die Proton ook altijd verkoopt aan hun klanten, ik ben ook een gebruiker, dus ik ben zeker biased hier, is dat Proton in, voor bepaalde zaken simpelweg technisch niet in staat is om data over te dragen aan law enforcement in het kader van onderzoeken. Dus dan mogen ze nog een wettelijke verplichting hebben, nog een gerechtelijk bevel krijgen om bepaalde data over te dragen. Proton zit in een situatie waar ze simpelweg kunnen zeggen dat wat zij kunnen overdragen beperkt is omdat de technische opzet van hun systeem hen niet in staat stelt om bijvoorbeeld de inhoud van e-mails te gaan bekijken. Omdat dat simpelweg iets is wat in de meeste gevallen Proton geen toegang toe heeft, dankzij die end-to-end encryptie. Maar... dat wil niet zeggen dat Proton niet kan overdragen of niet kan meewerken met een overheidsinstelling of met een politienetwerk. En dat is de nuance die soms verloren gaat en die, denk ik, soms mensen verkeerd interpreteren. Hier is het ook het geval. Proton is voorlopig, ze zijn aan het kijken om misschien een overstap te maken naar de Europese Unie, maar voorlopig is Proton een Zwitsers bedrijf dat onderhavig is aan Zwitserse wetgeving. Zwitserland heeft. Dat heet een MLAT, een Mutual Legal Assistance Treaty, met de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk een soort akkoord tussen de VS en Zwitserland, waarin bijvoorbeeld de FBI aan Zwitserland kan vragen dat in het kader van een onderzoek dat de FBI uitvoert, dat de Zwitserse autoriteiten meewerken aan dat onderzoek en informatie uitwisselen in het kader van dat onderzoek. Dat is ook exact wat hier gebeurd is. De FBI doet een bepaald moment een onderzoek naar een Amerikaans activist die potentieel betrokken is bij gewelddadige misdrijven. Doet daarvoor een verzoek bij de Zwitserse overheid. De Zwitserse overheid vindt dat verzoek grond genoeg dat zij dan vervolgens naar Proton gaan, waar de FBI het vermoeden heeft dat een bepaalde gebruiker gelinkt is aan die organisatie. En verplicht Proton om informatie mee te geven gelinkt aan een bepaalde Proton-account. Nu, die persoon in kwestie achter die Proton-account, en die heeft gebruik gemaakt van een kredietkaart, een Mastercard, om zijn subscription te betalen. Natuurlijk, dat is iets wat niet achter die end-to-end encrypted-muur van Proton zit. Dat is betaalinformatie die gewoon in clear text beschikbaar is. En dan is het spelletje natuurlijk afgespeeld, hè, want dan moet Proton die informatie... Ah, Tim van Haaren heeft met die Mastercard op die en datum een Proton-abonnement afgenomen.
Tuurlijk.
Onder dat MLAT-framework doorgeven aan de FBI. En zo hebben ze dan die persoon kunnen vinden. Dus ja, long story short, Proton heeft gegevens doorgegeven aan de FBI. Proton heeft gegevens doorgegeven aan de Zwitserse overheid, die vervolgens heeft doorgespeeld naar de FBI onder een MLAT. Maar dat is natuurlijk niet de inhoud. Dat is natuurlijk niet wat er op het Proton-ecosysteem zelf staat. En nota bene is iets wat volledig vermeden had kunnen worden. Want Proton accepteert ook betalingen van abonnementen met cash of cryptocurrencies. En bepaalde cryptocurrencies zijn relatief anoniem. Dus dit is iets, ja, dit is ergens... Die schuld wordt continu bij Proton gelegd. Het is heel moeilijk om te verwachten dat een bedrijf niet voldoet aan wetgevingen. Proton stelt je eigenlijk best in staat om quasi-anoniem gebruik te maken van die dienstverleningen. Maar als je natuurlijk een kredietkaart, een Mastercard gaat gebruiken van een bank, gelinkt aan jouw naam, dan is het denk ik moeilijk om te verwachten dat Proton die informatie niet gaat doorspelen op een bepaald moment als ze daartoe wettelijk verplicht worden.
Dus we moeten onze guidance een klein beetje aanpassen voor de volledige toelichting. Als je als crimineel gebruik wilt maken van alle communicatiediensten, neem een iPhone, neem Signal en betaal cash voor je Proton-e-mailaccount. Niet met de creditcard die aan jouw naam gekoppeld is. Dat is toch de evidentie zelf. En ja, ik mag hopen dat de meeste mensen wel snappen waarom ook een Proton als gewoon een bedrijf, waar wij zo blij mee zijn met Proton, is dat het een bedrijf is wat privacy first bezig is, daar gewoon een verdienmodel voor heeft, wat gewoon werkt. Maar dat betekent niet dat ze in jouw naam tegen de FBI of tegen de overheid gaan vechten om iets te doen wat in het kader van hun vestiging in dat land gewoon volgens de wet is, namelijk het opvragen van bepaalde gegevens. Dat lijkt me heel, heel evident. Eentje zijdelings privacy gerelateerd, maar omdat het kadert in een soort van trend die je ziet. En moet ik toegeven, als ik het zo op een rijtje zette, misschien dat wij soms een beetje blasé zijn of zoveel voorbij zien komen dat je af en toe even denkt van ja, ach, het is weer zoveel in het rijtje, maar waar heb ik het nu concreet over? Er waren wat artikelen. Ik ga er meteen bij zeggen, in dit specifieke geval is het zeker niet 100% bevestigd dat het zo is, maar ik heb het op meerdere plekken voorbij zien komen, dat de school die in Iran gebombardeerd is, wat natuurlijk al schokkend genoeg is op zich, dat de keuze om dat doelwit te bombarderen gemaakt was door AI. In de zin dat daar inlichtingen ingevoerd zijn waar men vertrouwt op de analyse capaciteiten van AI-tools om vervolgens dan targeting te doen. En dat daar dus die school uitkwam. Iets wat een locatie die in het verleden of in de buurt of misschien zelfs echt een locatie was van de Iraanse revolutionaire garde. Maar nu dus overduidelijk niet meer. En ja, meerdere kranten, media berichten er dus over dat met bijvoorbeeld het gebruik van Anthropic, Claude, dat die een rol speelde in het bepalen van die targeting. Dus oké, dat is één. Dat is natuurlijk al afschuwelijk genoeg. Maar ik ben dan eens wat verder gaan kijken van, is dat zomaar uit de lucht gegrepen? Is dat heel erg ver gezocht? Of hebben we ergens, kunnen we iets terugvinden dat hier al vaker is gebeurd? En dan kwam ik bij nog wat specifiekere berichtgeving, waar bijvoorbeeld ook een krant zoals The Guardian over berichtte. Een krant die ik, ondanks de verrekte paywall die ze tegenwoordig op hun website hebben, toch nog steeds heel hoog op zitten qua journalistiek niveau. En je kunt nu alleen nog maar artikelen bij The Guardian lezen als je accepteert dat ze je tracken.
Ja.
Of je neemt een abonnement van 5 euro per maand. En net zoals bij heel veel andere kranten, Guardian, ik heb jullie hoog zitten, maar ik lees maar een paar artikelen van jullie per maand, omdat die over privacy gaan. Ik wil gewoon geen abonnement op jullie hele krant. Nou, dat terzijde. Artikeltje waar ik dan via de bekende archive.is website alsnog naar kan linken, uit 2024. Daarin heeft men ook interviews met in dit geval inlichtingofficieren van het Israëlische leger, waar men wel echt bevestigt. Men geeft daar wat aan, ja, in de nasleep van 7 oktober, de aanval van Hamas op een muziekfestival, waar op een hele brute manier aan Israëlische kant dan mensen zijn vermoord. Dat men in de nasleep daarvan, ook om in een zekere zin een vorm van objectiviteit te bewaren, een AI-tool genaamd Lavender is gaan inzetten. En daar ook heel veel data in is gaan stoppen. Met het idee dus van, ja, het is de bedoeling dat objectief informatie kan verwerken, zodat wij kunnen laten zien dat wij op een objectieve manier onze doelwitten bepaald hebben. En nou, ze interviewden dus allerlei mensen, waarbij ook werd gezegd van, ja, we hebben wel, er was een vorm van menselijke interventie was daarin voorzien. Maar een gebruiker van die tool toen, die gaf al aan van, ja, wij kregen ongeveer 20 seconden, gelet op de hoeveelheid doelwitten, om die verificatie te doen. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Ik had 0 toegevoegde waarde als mens. Behalve dan dat ik degene was die het stempeltje zette. Dit was gewoon een AI-tool die de targeting deed. Welke kant je ook bent, maar ik geloof dat iedereen erover in kan zijn dat in de acties van het Israëlische leger in de Gazastrook, dat daar mogelijk wel een paar grenzen overschreden zijn. Dat proportionaliteit daar niet het hoogst op de agenda stond. Als ik die dingen zo op rijtje zet, dat we dus langzaamaan toekomen naar een tijd waarin, en dan pak ik het even weer iets breder, waar Anthropic recent het nieuws een beetje haalde met het feit dat zij niet willen dat hun tool wordt ingezet voor massa surveillance, het inzetten van autonome AI-systemen die moorden plegen, waar tussen haakjes ondertussen wel naar buiten komt dat niet zozeer is dat Anthropic daar een gewetensprobleem mee heeft, maar dat ze gewoon zeggen van, ja, de tool is er nog niet klaar voor. Als wij vinden dat hij er klaar voor is, ja, dan doe je ding, geen enkel probleem. En laten we dat vooral even niet vergeten, dat Dario Amadei geen goddelijk insteek heeft van ethiek, maar dat gewoon iets was waar ze op dit moment zeggen, het is nog niet helemaal klaar voor. Anders heeft hij er 0 moeite mee om daar geld mee te verdienen. Maar dat is dus de shift die we nu zien, dat ook voor dit soort dingen men al AI gaat inzetten. AI waar, en soms, Tim, begin ik de indruk te krijgen, zie ik iets verkeerd? Zijn wij nu gek? Kijken wij te simplistisch? Maar die generative AI tools zoals Anthropic en OpenAI ze maken, zijn nog steeds gewoon probabilistisch. Die doen kansberekeningen. Ik heb heel veel moeite om te begrijpen waarom dat die zo ver ingezet worden voor dit soort dingen. En ja, dit is dus het gevolg wat je krijgt. Mogelijk ook van het Israëlisch leger, maar nu dus een concreet voorbeeldje. Wellicht van zo'n tool die dan besluit, daar moet je gaan bombarderen, waar een mens niet meer fatsoenlijk kijkt, waar je waarschijnlijk zelfs op de Iraanse versie van Google Maps zou kunnen vaststellen, daar zit een school, dat men daar gewoon een bom op gooit. En dat is wel iets wat in feite vaststaat, dat men niet lang daarna een zogenaamde double tap uitvoerde en er gewoon nog eens een bom op gooide, waar dus ouders en hulpverleners die op locatie kwamen ook nog eens een raket op hun hoofd kregen. En als ik dat dan allemaal even bij elkaar pak, zitten we nu dus kennelijk in een tijd langzaam aan het doorbewegen waarin AI dat soort beslissingen gaat nemen. Om dan toch even ook de privacy link te leggen voor ik alleen maar op een idealistische rant bezig was, dan snap je iets beter waarom artikel 22, mensen mogen niet onderhevig zijn aan geautomatiseerde besluitvorming wat significante gevolgen voor ze heeft, waarom dat eigenlijk best wel belangrijk is.
Ja, een groot verschil dat we nog altijd zien vandaag de dag tussen artificiële intelligentie en mensen is de mate van zelfzekerheid waarmee een antwoord naar buiten komt. Dat is een heel interessant onderzoek van, volgens mij was het Stanford of MIT, een paar maanden geleden, waar men onderzoek deed naar het verschil in perceptie tussen een antwoord dat gegenereerd werd door artificiële intelligentie op een legal case en het antwoord van advocaten bijvoorbeeld, van legal professionals die daar al tientallen jaren mee bezig zijn. En keer op keer werd duidelijk van eigenlijk gebruikers, de mensen, de cliënten zelf, verkiezen het antwoord van artificiële intelligentie, ook als achteraf blijkt dat dat antwoord potentieel fout is. En de reden daarachter is relatief simpel. Wij zijn als mens zeer gevoelig voor informatie-input die met een zekere standvastigheid en met een zekere mate van zelfzekerheid gepresenteerd wordt. En laat dat nu net iets zijn waar artificiële intelligentie zeer goed in is. Het laten uitschijnen van expertise en het laten uitschijnen van het finale antwoord weten. En dat is een zeer groot gevaar. Dat is ook de reden waarom ik een gigantische voorstander ben, zoveel mogelijk human in the loop. Omdat er... Ja, we zien dat nu ook al. Je hebt het ook meegenomen in je artikel. Er komen nu al dingen uit waar... ook in het kader van militaire doeleinden en capaciteiten, men zoiets heeft van, ja, het zal wel juist zijn en we gaan daar simpelweg op ageren en we gaan dat niet bijzonder diep nog gaan nagaan of dat de statistische probabiliteit van wat er uit die artificiële intelligentie komt al dan niet correct is. En dat is gevaarlijk, want dan, je komt op een punt dat je als mens ook niet meer kunt gaan verantwoorden of niet meer kunt uitleggen waarom dat je bepaalde handelingen doet, behalve computer says yes or no. Dat is zeer precair, dat is zeer gevaarlijk, want we zien te vaak dat die artificiële intelligentie 9 op de 10 keer best met goede output komt tegenwoordig, maar die 1 op de 10 keer kan desastreuze gevolgen hebben.
Ja, en ik moet toegeven, Tim, in die zin zie ik met enig genoegen dat hetgene wat mij in mijn jeugd en ook nogal daarna altijd verweten werd, namelijk dat ik zo'n probleem met autoriteit heb, dat dat toch heel goed uitkomt. Dat enig scepticisme de AI-output, enig kritisch denkvermogen toch wel belangrijk is. En ik hoop, waar men dus aan de ene kant de push zit te geven om AI toch vooral ook in scholen overal mee te nemen, dat men daar ook vooral meeneemt dat je daar even heel kritisch over na moet denken. Als ik dan onderzoekjes zie gepubliceerd worden, waarin men zegt dat er al studenten zijn die aangeven van ja, ik zou niet weten hoe een studie nog kan doen als ik geen AI mag gebruiken. Ja, dat is toch iets zorgelijks. Dat doet mij gewoon een beetje denken aan waar ik merk, en dan projecteer ik het even op mijn eigen situatie, waar ik een dochter heb die aan het einde van de 10 jaar langzaam zit. En die komt uit een tijd waar wij als ouderen, of ik moet ik dan zeggen, sorry Tim, opgroeide met het internet vrij en blij, democratisch, informatie beschikbaar, doe maar, daar word je alleen maar beter van en ik heb daar heel veel van geleerd. Dan pak ik mijn dochter, ik denk jij ook net nog niet, die opgegroeid is in een tijd waarin die ouders met diezelfde insteek zeiden van natuurlijk YouTube, social media, doe maar, haal me een beetje op de hoogte. En ik weet dat ik dat ook in de podcast 5 jaar geleden ook al eens heb gezegd van ja, goh, moet ook een stukje vrij zijn, ik moet daar gewoon goed toezicht op houden. En ik kan je zeggen, en ik heb nu kleinere dochters die langzaamaan gaan opgroeien naar een leeftijd waarin ze dat soort toeltjes gaan gebruiken. En ik kan jou zeggen, die gaan jaren langer mogen wachten op hun smartphone dan mijn oudste dochter. En dat is omdat wij nu meer inzicht hebben in wat het doet, of misschien omdat die technologie ook gewoon geëvolueerd is, hè, dat nu ook nog minder kan. Om dan even de link terug te maken met AI. Nu heb je dus een generatie studenten die op school zitten waarin die AI-context echt bovenkomt, hè, waarin ChatGPT er is, pas een paar jaar. En die krijgen nu wel ingelepeld van gebruik het maar en hoe goed het is. Maar we beginnen pas over een paar jaar te snappen wat de negatieve effecten zijn. En de volgende generatie gaat misschien pas de goede balans meekrijgen van oké, het is zeker een nuttige tool, maar houd dit en dit en dit in gedachten en je moet op die en die manier gebruiken, omdat we het dan wat beter geleerd hebben. En daar zie je, als laatste puntje om een rant wat af te maken, dat die Europese insteek om niet zomaar blind technologie los te laten, maar eerst toch ook een beetje de rem erop te zetten en te kijken hoe moeten we dat reguleren, waar we nog achter de feiten aanlopen, dat zeker niet slecht is, omdat als je dat gewoon vrij zijn gang laat gaan, de gevolgen denk ik desastreus kunnen zijn.
Ja, volledig mee eens. Ik geloof ook oprecht in een aanpak. Ik geloof oprecht in die tool, in die technologie. Hè. Het is de volgende stap in een evolutie om anders te gaan werken en anders te gaan leren. En dat hoeft niet per se negatief te zijn, maar die baanbrekende snelheid waar vooral in de VS men eigenlijk nu dingen begint uit te rollen en dingen begint toe te passen. Ook hè, Piet Hegseth die dan doodleuk zegt, ja, we zijn nu alles al in grok aan het steken. Daar zijn een aantal checks en balances aan het passeren die wel cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat de trein niet ontspoort. En ik ben heel dankbaar voor die Europese regelgevingen en frameworks die ervoor zorgen dat die checks en balances niet alleen wenselijk zijn, maar eigenlijk ook verplicht worden. Als het dan innovatie ergens een deel moet tegenhouden, zo ben je het liever dat dan dat de maatschappij daar dan de prijs voor moet betalen, zoals we keer op keer hebben gezien in de VS.
Ja, absoluut. Een ander artikeltje dat ik meenam van de VRT, Men publiceert daar iets wat... Ja, waar misschien mensen in de industrie wel denken van... Ja, dat verbaast me nu echt helemaal niks. Ik sterk genoeg was er altijd wel van uitgegaan. Dat heb ik hier een beetje. Want de opsporingdienst van de douane... Die hebben een toeltje wat ze gebruiken. Het is trouwens op vragen van Kamerlid Vincent van Quickenborne. Die in de tijd dat hij zelf minister was. Niet vies was van bijvoorbeeld justitie keihard naar Microsoft duwen. Maar die nu als Kamerlid. En misschien met iets meer in een context waarin hij de pers af en toe wilt halen. Zich wat meer druk maakt om privacy inbreuken. Zoals ook destijds of recent met de money control wetgeving. Nou, nu dus ging het erover. Wat voor toeltjes gebruikt de douane om binnen te breken op mobiele telefoons? En daar kwam het toeltje Graykey kwam voorbij. Gekend in het wereldje. Komt van het bedrijf Grayshift. Ondertussen overgenomen, zoals het al vaker gaat, of samengesmolten. Nu heet het dan Magnet Forensics. Maar het is dus een toeltje zoals je ook de Cellarite hebt. Waar je dus een toestel op aan kunt sluiten. En dan kun je het kraken. Men maakt gebruik van bepaalde kwetsbaarheden. Ik geloof dat ik ergens een artikeltje van Inti de Keukelaar zag. Waar die ook iets zei waar ik ook zeker mee eens ben. Dat hij aangaf van ja, ik denk wel dat het dan gaat om telefoons van een bepaalde leeftijd. Als jij helemaal, dat zei hij dan niet letterlijk, maar als je helemaal mee bent met de laatste updates op Android of op iPhone, is de kans klein dat zo'n toestelletje werkt. Maar goed, in ieder geval, het is dus iets wat de douane gebruikt om voor toestellen waar iemand de toegang niet wilt geven, een verdachte. Waar men dan wellicht in een context zit dat men dat niet zomaar af kan dwingen. Hè? Want we kennen in België wel de wetgeving dat jij verplicht kunt worden om je pincode of je vingerafdruk te gebruiken om iets te ontgrendelen. Maar ik kan me voorstellen dat de douane niet in dezelfde context opereert als een strafrechtelijk onderzoek. En goed, daar hebben ze dus een toeltje voor. Graykey kost €64.000 voor een licentie van 4 jaar. Dat werd in het artikel benoemd als ja, goedkoop is je technologie niet. Nou moet ik toegeven, ik heb prijzen gezien voor dat soort toeltjes. Als we nog even terugdenken aan het gebruik van Cellarite om die telefoon die de FBI heeft laten ontgrendelen van de terrorist in San Bernardino. Daar hebben ze $100.000 voor betaald. Dus dat jij voor een licentie van 4 jaar €64.000 betaalt, lijkt me prima oké. Iets wat mij overigens meteen weer doet denken dat het effectief vooral gebruikt wordt op oudere telefoons. Want het soort kwetsbaarheden wat jouw telefoon laat bekijken op de recentste versies, daar ga je niet heel licentie van 4 jaar voor hebben voor €64.000. Om het af te sluiten, concluderend, zou ik eigenlijk zeggen, ik ben niet verrast dat men dit gebruikt. Ik vind het ook niet super schokkend. En natuurlijk vooropgesteld dat het in een kader is waarin men voldoende bewijs heeft of verdenkingen heeft, aanleiding om op die manier in iemands telefoon binnen te breken. Ik er ook niet meteen een misbruik mee zie. En misschien dat nog even als laatste meegeven. Men heeft het over, was het nu sinds of tot 2024? Moet ik eventjes. Sinds januari 2024 werd het gebruikt en is het op 17 telefoons gebruikt. Dat lijkt mij best oké.
Dat is het ding. Het is de tool op zich, net zoals camera's, net zoals het moeten afgeven, afstaan van jouw logincodes om in te kunnen loggen op accounts. Dat aan zich is niet problematisch. Het is de manier waarin de context waarin het gebruikt wordt en de manier waarin dat die bevoegdheden dan worden toegepast op die onderzoekstechnologieën. En zolang dat gebeurt, opnieuw, we gebruiken het woord continu, maar het is een zeer belangrijk element binnen een proportioneel kader. Ja, dan valt er ook vanuit een privacy-overweging heel weinig op in te brengen. De bezorgdheid is vooral dat die dingen ontsporen en gebruikt worden in contexten waar dat niet meer proportioneel is en waar dat dan aan fundamentele rechten begint te schaden. En dat mogen we niet vergeten. Hè? Als je misdrijven pleegt, als je een belastingontduiking doet, als je fraude pleegt op grote schaal, ja, dat is ook ergens logisch dat bepaalde van jouw rechten op dat moment ingeperkt kunnen worden en op dat moment niet relevant zijn in de overweging om een onderzoek in te stellen. Daar zijn beperkingen op, dat is heel logisch, dat is ook hoe die dingen werken, dus dat is niet ultiem, dat is niet absoluut. En hier, ja, de Van Quickenborne stelt wel een aantal terechte vragen, hè, van we moeten meer transparantie hebben over welke dossiers het gaat. Wat is de trigger om Graykey te gaan inzetten? Dat is een faire vraag en daar moet denk ik wel een eerlijk antwoord op komen. Maar ja, Inderdaad, problematisch aan zich is dit op dit moment niet. Lijkt mij.
Nee. Inderdaad, dat is ook mijn conclusie. Even zien in de categorie datalekjes. Ja, je hebt een interessante gevonden, Tim. Die had ik niet voorbij zien komen. En kijk, there's an app for that. En kennelijk ook op het moment dat jij van je pornoverslaving af wilt komen. op bepaalde plekken misschien een groter probleem dan andere. Hebben we het hier over iets groots, Tim? Veel gebruikers? En wat houdt het datalek precies in?
Het is een redelijk heftig datalek, moet ik toegeven. Het is een app genaamd Quitter. Die is opgericht door twee Amerikanen die deel uitmaken van een soort groep. En die noemen zichzelf de App Mafia. Dat is een groep mensen in de mannen, vooral in hun begin twenties, die, zoals het artikel eigenlijk doet vermoeden, op dit moment vooral veel geld willen verdienen en daardoor op zoek zijn naar problemen die ze kunnen oplossen met mobiele applicaties, waaronder dus ook Quitter. En Quitter is eigenlijk een soort accountability tool, een soort dagboek, een logboek waarin je kan registreren wanneer je voor het laatst gemasturbeerd hebt, waar je naar keek, wat de trigger was, dat jou motiverende berichten stuurt om dat niet meer te doen naar de toekomst toe. Dus effectief voor mensen die zelfcontrole niet hebben, is dit dan iets waar ze naar kijken of naar grijpen om een oplossing te vinden. Iets waar Quitter blijkbaar gretig gebruik van heeft gemaakt. Volgens een verklaring die ze zelf hebben afgelegd in een documentaire, zouden ze daarmee ongeveer $500,000 per maand verdienen. Is de tool 1,5 miljoen keer gedownload. Dus een redelijk brede gebruikersbase. Mm-hmm. En die ontwikkelaars die hebben fragant eigenlijk gelogen tegen hun gebruikers. Want die tool die hing met haken en ogen aan elkaar. Helaas, zoals dat vaak wel het geval is met dit soort tech bro vibe-coded bullshit. En daardoor zijn die gegevens van gebruikers al voor lange tijd inzichtelijk. Er zijn verschillende security researchers die hebben geprobeerd op contact te nemen met de ontwikkelaars van Quitter om hen op de hoogte te brengen van het feit dat dat effectief zo is. En ja, die zijn eigenlijk de deur gewezen. Daar is geen reactie gekomen op hun meldingen. Dat is iets wat al een jaar bezig is. En nu, na een jaar, heeft 404 Media besloten, oké, in het kader van het maatschappelijk belang kunnen we niet anders dan dit gaan publiceren en dit naar buiten brengen. Ze wilden het eerst niet doen, omdat de geschende vulnerabilities, de kwetsbaarheden in de code, blijkbaar zo flagrant waren dat het publiceren daarvan het gemakkelijk zou maken voor hackers om misbruik te maken daarvan. Maar ze hebben gezegd, oké, we kunnen niet langer wachten. En dat begrijp ik ook ergens wel. Het is tijd om druk te zetten op dat soort ondernemingen om degelijk om te gaan met de gevoelige data die ze uiteindelijk toch verwerken via zo'n applicatie. De tally uiteindelijk stond op een researcher die informatie van meer dan 600.000 gebruikers van de applicatie heeft kunnen inzien. Dus al die gegevens van wanneer dat iemand masturbeert en waarom. Waaronder een 100.000-tal die zich identificeerden als minderjarigen. Dat maakt het eigenlijk nog aanzienlijk gevoeliger. En daar stonden ook, omdat het een soort accountability dagboekachtige tool is, daar stonden er ook verklaringen in die bepaalde gebruikers hebben afgelegd, zoals, en dat is een quote uit het artikel van een van de gebruikers, die zegt op een bepaald moment, I just can't do this, man. I honestly don't know what to do. Such a loser, I need serious help. Dat is natuurlijk een persoon die erachter zit, die dat schrijft, en dat is iets wat dus nu nog altijd inzichtelijk is.
Prachtig, zeer pijnlijk. Prachtig. Ik zit ook even de website erbij te pakken. Kennelijk 1 op de 3 mannen, Tim, zijn verslaafd aan porno. En dan zie je dat je, als je die app installeert, dan heb je allerlei features, zoals een panic button, waar je dan op kunt duwen als je een probleem hebt. En dan komt de AI therapist komt erbij. Het houdt ook streaks bij, het is je gamified. Het is een beetje de Duolingo, maar dan voor met porno stoppen. Je kunt streaks halen. Als het even niet meer lukt, dan kun je ook naar soundscapes luisteren, om je te helpen kalmeren. Je krijgt ook overzichtjes, dashboards, van hoeveel dagen clean je bent. Ze hebben het ook echt over sobriety. Prachtig. En dan zie je dus, dat is dan zo'n flitsende website. Natuurlijk is het een betalende app. Als je het echte, het meeste eruit wilt halen, dan moet je er natuurlijk voor betalen. En ondanks de 78% success rate in quitting volgens de website en de 900.000 mannen die het gebruiken, is het dus kennelijk maar gewoon een beetje een gevibe-code, onzin dingetje, wat makkelijk te hacken viel. En waar men dus kennelijk, zoals je ook al aangaf, men eerst een naam die vrij wilde geven, omdat men eigenlijk, ondanks meldingen, ondanks een aanbod van een onafhankelijk security researcher, dus niet wilde meewerken met het verbeteren van de fouten. Man, wat een wereld. En even los van het puntje, de accountability dingetje. Ik had toevallig laatst met iemand een soortgelijk gesprek over gewicht verliezen. En hoe voor een heleboel mensen die gewicht willen verliezen, het feit dat je door iemand of een appje wordt gevraagd om te vertellen over hoe vaak je in de fout bent gegaan, dat is niet hetgene wat jou gaat helpen om daar iets aan te doen. Kennelijk heb je een bepaald probleem waar hulp bij nodig is. Voor veel mensen is dan in dit geval het eten. Maar waarschijnlijk gaat hetzelfde gelden, amateurpsycholoog, warning, maar gaat gelden voor een dieper probleem. Iets waar alleen het bijhouden van hoe vaak doe je het of het luisteren naar een relaxend muziekje jouw probleem niet op gaat lossen. Er is een reden waarom jij dat doet. Dat moet je aanpakken. Voor iedereen die daar mee worstelt, dat eventjes de persoonlijke mening, heel duidelijk, van Bart van Buitenen. Goed, dat gezegd zijn. Ik hoop dat ze de aantallen van mensen die het gebruikt hebben heftig overdreven hebben. Of dat we erachter komen dat daar ook een paar honderdduizend bots in zaten die ze gebruikten om hun accounts op te krikken. Dat hoop ik dan maar. En wie weet dat er een Amerikaanse autoriteit...
You will respect my authority!
Inderdaad, is die daar iets mee gaat doen. We hebben in ieder geval de Spaanse autoriteit, de AIPD. We hebben onze slogan van geen das privé zonder AIPD niet altijd eer aan gedaan. Maar Tim, je hebt er weer eentje meegenomen. En dit keer is een autofabrikant. Eentje die nog niet aan de gold subscription zit bij de AIPD. Die hangt eraan.
Ja, inderdaad. Geen Vodafone in Spanje deze keer. Te krijgen is ook een week geen boete op hun dak, hè. Dat mag ook wel eens. Het is Hyundai, of de Spaanse tak van de autofabrikant Hyundai toch, die een boete hebben gekregen van 2 miljoen euro, dus niet insignificant. Omdat zij een datalek hebben gehad dat het gevolg was van een beveiligingsupdate die niet op de juiste manier werd geïnstalleerd. Begin 2023 maakte een aanvaller daardoor misbruik van een kwetsbaarheid op de servers van Hyundai om vervolgens onversleutelde gegevens van meer dan een miljoen klanten en potentiële prospects in Spanje te gaan stelen. En die gegevens stonden blijkbaar in een database gebruikt voor marketing en statistische doeleinden, waarschijnlijk een soort HubSpot-achtige tool. Het probleem is daar dat Hyundai een beetje retroactief aan te werk is gegaan. Van zodra dat zij beseften dat zij het slachtoffer waren van een hack, van een datalek, zijn ze dan een risicoanalyse beginnen uitvoeren, zijn ze bepaalde data gaan encrypteren, niet meer in plaintext zetten en gaan dichtschroeven. Het kwaad is natuurlijk op dat moment al geschied. The genie is out of the bottle. En ja, dat heeft de AIPD, de Spaanse autoriteit, nogmaals bevestigd. Wat Hyundai heeft gedaan is aan zich goed, maar had moeten gebeuren voordat datalek zich voltrok. En daarvoor krijgen ze een boete van 2 miljoen euro voor het niet naleven van de verplichtingen die ze dan achteraf toch nog proberen na te komen. Maar dan is het te laat.
Inderdaad. En goed naar goed AIPD gebruik. Dat zijn boetes waar je iets mee kunt. Hè. 2 miljoen, daar kun je iets mee. Ik denk dat wij toe zijn aan onze privacy pointers, Tim. En ik moet zeggen, ik ben bijna jaloers op degene die jij hebt meegenomen deze keer.
Ah ja, inderdaad. We hebben al een aantal keer gesproken, hè, over artificiële intelligentie en hoe dat je daarmee om kan gaan. En ook achter de schermen sparen we denk ik wel af en toe eens over hoe dat we dat kunnen gebruiken om ook goede dingen te doen. Wat ik heb meegenomen is eigenlijk een prachtig initiatief van een Belgisch bedrijf, gevestigd in Gent, in het Wintercircus, TechWolf. En die hebben die zijn al heel lang, en ik volg die ook op LinkedIn, die zijn al heel lang bezig met het publiceren van hun inzichten die ze halen uit het gebruik van artificiële intelligentie op hun werkvloer. En die gaan daar redelijk cool en baanbrekend mee om, moet ik toegeven. Die hebben nu ook hun ervaringen eigenlijk omgezet in een soort AI bootcamp, waarin je in 3 delen begeleid wordt om gebruik te gaan maken op een verantwoorde manier met artificiële intelligentie. Met de cloud codes en met Gemini en met de typische tools, om die vervolgens te gaan gebruiken om je productiviteit te verhogen, om skills te bouwen, om op een betere en efficiëntere manier om te gaan met die tools. Nu, de reden dat ik het meeneem is voornamelijk ook voor luisteraars die de term AI horen, die soms ons horen praten over de risico's, maar die niet altijd goed mee zijn met wat dat dan exact inhoudt en wat het effect kan zijn op de werkvloer als je dat gaat gebruiken. Als je dat bootcamp doorloopt, ik ben het nu ook aan het doorlopen, dan kom je er eigenlijk op een zeer concrete en specifieke manier mee in aanraking en dan krijg je een beter inzicht in wat die technologie is, wat die kan doen en wat de pitfalls zijn. En dan kan je dus op een betere en geïnformeerdere manier gaan kijken naar wat er zich nu eigenlijk in bijna elke bedrijfsomgeving afspeelt. Hè, dat men die tools begint uit te rollen.
Ja.
Maar niet altijd stilstaat bij hoe dat men die op een degelijke manier kan gebruiken. Het is een zeer, zeer cool initiatief.
Ja, mooi, heel mooi, absoluut. Goed, wat heb ik meegenomen? Iets dichter bij huis, in de zin, het was iets waar ik tegenaan liep, omdat ik zit recent weer te denken, ik wil weer jou wel wat kennis kunnen delen. Ik denk soms graag dat ik best interessante ideeën heb. Ik wil weer eens webinars kunnen geven. Ik wil bijvoorbeeld de mensen van Das Privé een linkje kunnen sturen voor een webinar waarin we een of ander onderwerp erbij pakken. Wie weet, misschien zelfs ook voor mezelf betalende webinars. Je weet het niet. In ieder geval, ik was eens aan het zoeken naar een tooltje wat dat kan doen. En belangrijk onderscheid daarmee is dat het dus niet gaat om een videoconferencing tool, maar het moet er ook eentje zijn waar mensen zich kunnen inschrijven voor een webinar. Waar bepaalde features aan zitten. Dat is iets wat ik eigenlijk bij de bekende namen, ook bij bijvoorbeeld een K-Meet, zoals wij dat gebruiken, niet meteen terug kon vinden. En ik ben wat op onderzoek gegaan. En daarbij kwam ik tegen twee types aan. Dus degene waar je dan eigenlijk bij wat onderzoek, groot woord, maar bij het bekijken van de features en dergelijke, merkt, ja, ook dit is geen webinar tool. Maar wel een mooie Europese, want ja, natuurlijk, het spreekt voor zich, denk ik, maar om het toch even duidelijk te benoemen. De reden waarom ik moet zoeken is omdat ik niet Webinar Geek of Webinar Ninja of welke namen die webinar tools ook allemaal hebben. Want iedere keer als je gaat kijken, onderliggend, zelfs al zijn ze Europees, zoals Whereby, die draaien gewoon op Amazon of op Microsoft omgevingen. En dat wil ik niet. Dus daar ben ik specifiek naar gaan zoeken. Nou, ik ben dan OpenTalk tegengekomen. Iets waar ik eigenlijk al jaren geleden een testaccount had gemaakt. En die kwam ze nog eens tegen. Duitse infrastructuur. Maar een gewoon Teams alternatief. AlphaView, hetzelfde verhaal, ook Duitse infrastructuur. Duits bedrijf, maar het draait op OVH, dacht ik. Maar dus uitgezocht, gewoon webconferencing. Dus heel nuttig als je daar Europese alternatieven voor zoekt, bekijk die zeker eens. Maar ik ben uiteindelijk uitgekomen bij ClickMeeting, een Poolse provider. Waar ik in eerste instantie dacht dat die ook op Amazon draaide. Maar waar ik vervolgens zag dat, dat is nog niet ideaal, maar waar het meer de invites zijn voor mails, waar ze Amazon voor gebruiken, maar waar de infrastructuur zelf wel degelijk ook op Europese infrastructuur draait en niet gewoon het Europese datacenter van Amazon of Microsoft. Dus die ga ik maar verder bekijken. En ja, de resultaten van dat mini-onderzoekje wil ik dus even delen. OpenTalk, AlphaView als alternatief voor Teams, webconferencing, ClickMeeting, wat op het oog een goed alternatief lijkt te zijn om echt webinars te gaan organiseren. Dus dan ga ik even mee verder kijken en dat leek me een leuke privacy pointer voor deze week.
Ja, hele mooie.
Goed, daarmee zijn wij weer aan het einde van onze aflevering, Tim. Ik wil jou weer heel erg bedanken voor jouw tijd, onze luisteraars om weer naar ons te luisteren en wij doen het volgende week gewoon nog eens opnieuw.
Zoals altijd, Bart, mij veel plezier en tot volgende week.
Tot volgende week.